We gaan weer verder met onze studie in Hebreeën 11. We hadden de geloofsgetuigen van Hebreeën 11 hadden we verdeeld in 7 tweetallen. Ik denk dat je het inmiddels wel weet, maar ik zal ze nog eventjes kort opnoemen. Het eerste tweetal, dat was Abel en Enoch. Die hadden iets met de dood te maken. Het tweede tweetal, dat zie je in vers 7 en 8. Dat zijn Noach en Abraham, erfgenamen. Dan degene die mede-erfgenamen zijn met Abraham, dat zijn Isaac en Jacob en hun geloof. Dan hebben we vorige keer hebben we het gehad over Sarah en Abraham en hun geloof. En nu gaan we aan het zesde tweetal beginnen. Heb ik nu een tweetal overgeslagen? Nu het zesde tweetal. Dat is het geloof van Mozes en zijn ouders. Kun je er ook in betrekken. En het geloof van Jozef. Ja, dus vers 22. Door het geloof heeft Jozef. En vers 23. Door het geloof werd Mozes. En dan Mozes, daar wordt heel veel tijd aan besteed. Net als aan Abraham trouwens. En je ziet dat aan het geloof van Abraham heeft Paulus heel veel tijd besteed. En aan Mozes doet hij dat ook. Waarom vormen dat geloof van Jozef en Mozes, naar mijn idee, ook een tweetal? Omdat ze allebei te maken hebben met de uittocht uit Egypte. Jozef die geloofde dat, van die uittocht, daar gaan we vooral naar kijken. Dat zie je in dit vers 22, dat was Jozefs hoop en verwachting. En vers 23 en verder, ja, dan zie je dat, daar gaat het eigenlijk alleen maar over de verlossing van Israël uit Egypte. Ja, dan zie je daadwerkelijk Mozes als degene die Israël uitleidt. Uit Egypte, op weg naar het beloofde land. Wat ik ook al waar eerder op heb gewezen, en ik ga het nog een keertje doen. Dat is dat woord belofte. Want als we het steeds, ook vanavond weer, hebben over de opstanding. Is het feit dat achter die opstanding een belofte zit, is natuurlijk wel een hele belangrijke. Na de studie van vorige keer hebben we het daar thuis ook even met elkaar over gehad. Dat belofte, dat is echt een kernwoord in Hebreeën. En er zijn echt een aantal van die kernwoorden, bijvoorbeeld Melchizedek is een priesterschap. Volmaaktheid en volmaken is een kernwoord waarop je Hebreeën kunt onderzoeken. Het woord beter komt iets van 12 keer voor, is ook een belangrijk woord, een beter verbond, beter bloed, beter dit, beter dan, betere opstanding. Maar belofte, dat is er ook zo een. De eerste zie je in Hebreeën 4. 4 vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand van u achtergebleven schijnt te zijn. Dat is een van de vermaningen die Paulus geeft aan de Hebreeën. Ja, het nalaten van de belofte om in zijn rust in te gaan. En dan in hoofdstuk 6 vooral vind je de belofte terug. En dan gaat het vooral over de belofte van Abraham. Hebreeën 6 vers 12. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degenen die geloof en langmoedigheid of volharding de beloftenissen beërven. En wie zijn diegenen die de beloftenissen beërven? Nou, dat zijn nou al diegenen die Paulus noemt in Hebreeën 11. Ja, dus hij geeft voorbeelden van degenen die de beloften beërven. Nou, vers 15. Hij heeft de belofte verkregen. Ja, dus Abraham kreeg een belofte. Dus hij heeft de inhoud van die belofte verkregen. Hij heeft niet daadwerkelijk de belofte in bezit genomen, zou ik maar zeggen. Maar hij heeft een belofte gehad van God. Ja, en zo gaat het nog door, vers 17. waarin God willende de erfgenamen de belofte overvloedige bewijzen en de onveranderlijkheid van zijn raad. Hoofdstuk 7, vers 6. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tiende genomen en hem die de beloftenissen had. Ja, hij die de belofte had, zo wordt Abraham genoemd. Hij die de beloften had. 8, vers 6. En nu is hij een zoveel uitnemende bediening gekregen als hij ook van een beter verbond middelaar is, het welk in betere beloften bevestigd is. Ja, weer die beloften. Hoofdstuk 9. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, opdat de dood ertussen gekomen zijnde tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste verbond waren, degene die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. En dat is Hebreeën 9, vers 15. Nou, en tenslotte 10, vers 36. Want gij hebt volharding van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebt, de beloftenis mag wegdragen. En daar gaat dat helemaal om. Ja, dat is een van die dingen, dus die volharding, jullie hebben volharding van nodig. En om die belofte weg te kunnen dragen, om die in bezit te kunnen nemen. Nou, daar gaat Hebreeën 11 over. Daar gaat hij allemaal voorbeelden geven van mensen die hadden te lijden vanwege hun geloof. Maar die moesten dus zien op die belofte. Daar hebben we vorige keer vrij uitgebreid bij stilgestaan, Abraham en Sara. Abraham en Sara hadden de belofte van een kind gekregen. Tegen hoop op hoop hadden ze daarin geloofd dat ze inderdaad vader en moeder zouden worden van een kind. En toen Isaac oud geworden was, of groter geworden was, toen moest Abraham hem offeren. En we zagen dat hij die Isaac als bij gelijkenis wedergekregen heeft uit de dood. En dat zag dus weer op opstanding. Ook Jozef is gestorven zonder dat hij de belofte heeft verkregen. Want ook hem was die belofte van Abraham, Isaac en Jacob gedaan. Want dat was tenslotte aan hun zaad. Het gaat over heel Israël. En Jozef die is ook gestorven in Egypte. Maar hij heeft dus de belofte niet verkregen. Dat kun je opmaken uit vers 39, helemaal aan het eind in Hebreeën 11. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Dus ze leefden met een belofte, maar die hebben ze niet gekregen. Ze zijn gestorven. En wat is dan het antwoord, bijvoorbeeld van Hebreeën 11? Wel een belofte van de Heere krijgen. Daarmee leven, daarin volharden, te midden van een heleboel lijden en vervolging en verdrukking. Nou, het antwoord daarop is de opstanding. En dat zie je ook weer heel duidelijk terug in dat geloof van Jozef, vers 22. Ik zal eerst dat stuk wat we vandaag proberen te bespreken, of beginnen te bespreken, ik weet nog niet hoe ver we komen, zal ik lezen vanaf 22. Ja, dus door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen van Israël. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindje schoon was. En ze vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging van het bloed, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij, en dat is dan Israël, de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. En door het geloof is Rahab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dus vandaag Jozef en Mozes. Nou, Jozef. Nou, laten we eerst even kijken naar de overeenkomst tussen Jozef en Mozes. Of misschien wel beter gezegd nog het verschil. Jozef was een man die was geliefd, of een jonge man die was geliefd door zijn vader. En die kreeg de jaloersheid van zijn broers te verdragen. En die werd naar Egypte gestuurd, verkocht. En in Egypte heeft hij een hele diepe weg gegaan. En daar is hij geworden tot ja, de grootste heerser eigenlijk. Hij had een hele invloedrijke positie. Na Farao had Jozef de plek gekregen om het land te besturen en te regeren. Hij was gewoon de machtigste man van Egypte. En hij zegt daarvan zelf, van dat niet zijn broers naar de oorzaak van zijn geweest, ook niet de voorzienigheid. En hij zegt, God heeft mij deze weg doen gaan. En met welk doel was dat? Welk doel heeft God Jozef tot koning van Egypte gemaakt? Ja, om een groot volk in het leven te bewaren. Als die broers weer voor Jozef staan en Jacob is overleden, dan worden ze helemaal bang. Zo van, wat zou die ons nou gaan doen? En dan zegt Jozef, nee, God die heeft mij hier naartoe gestuurd om een groot volk in het leven te bewaren. Mozes, die wordt ook te midden van verdrukking in Egypte geboren. Hij moet verborgen worden, want anders zou hij in de Nijl worden geworpen en dan zou hij als klein kindje verdronken zijn. En dat was in onder die farao die Jozef niet had gekend. En dan wordt, ik denk dat we de geschiedenis allemaal wel kennen, ja, Mozes die wordt uit het biezenmandje uit de Nijl gevist door de dochter van farao. En hij wordt aan het hof grootgebracht. En ook Mozes krijgt in Egypte een hele grote leidinggevende positie. Wellicht dat ook Mozes het gebracht zou hebben tot de machtigste man in het land. En hier zie je een onderscheid. Jozef die wist van God heeft me hier gebracht om dit volk in het leven te bewaren. En nu zou Mozes politiek hebben kunnen gaan denken. Ja, hij had de beschikking over al de schatten van Egypte. De wijsheid van Egypte. Moet je in Handelingen 7 lezen hoe noem je dat? De preek van Stefanus. Dus Mozes die had eigenlijk alles wat hij maar kon wensen. En Mozes had kunnen denken, ja, Jozef is groot geworden en die was daar tot heil van het volk. God heeft mij hier geplaatst. God heeft mij hier op deze positie geplaatst. En dit is mijn manier om mijn eigen volk te kunnen redden en te bevoordelen. Ja, ik noem dat altijd maar een beetje politiek denken, politiek redeneren. Want het is duidelijk, het is niet uit het geloof. Ja, dat zie je in Hebreeën 11. Want Mozes die kiest opeens een hele andere weg. Door het geloof heeft Mozes groot geworden zijnde. Dus hij is groot volwassen, maar ook groot van naam. Ja, iedereen kende Mozes in Egypte. Heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van farao's dochter genoemd te worden. En hij koos ervoor om samen met zijn volk smadelijk behandeld te worden. Hij koos niet voor de genieting van de zonde, maar hij zegt de versmaadheid van Christus, dat is ook een woordje waar we nog verder naar zullen kijken. Hij achtte de versmaadheid van Christus een grotere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. En dat is de les van Mozes voor het volk, voor de die mensen aan wie Paulus die Hebreeën schreef. Want, nog een keertje terug naar het einde van hoofdstuk 10. Ja, daar geeft Paulus weer een waarschuwing aan de Hebreeën. Hij zegt, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote vergelding van het loon heeft. Precies diezelfde woorden. Waarom zegt hij dat? Nou, hier waren Hebreeën, aan wie hij schrijft, die waren huis en haard kwijtgeraakt. Ze hadden ontzettend veel te lijden gehad. Ze waren ook smadelijk gehandeld. En de druk leek een beetje te groot te worden voor deze gelovigen. En Paulusje zegt, nadat hij heel uitvoerig op die hoge priester is ingegaan, en zegt, werp nou je vrijmoedigheid om in te gaan in dat heiligdom, werp die niet weg, want het heeft een grote vergelding van het loon. Ja, jullie hebben volharding van nodig, net als Jozef en net als Mozes dat had. Dus Mozes, die koos een weg waarvan iedereen gezegd zal hebben van die is gek. Hoe haalt dit in zijn hoofd? Machtige positie, enorme rijkdom, alle wijsheid van de wereld die hij kon krijgen. En hij koos ervoor om deel te worden van het volk van God, Israël dus. En nou ja, samen met hen het land Egypte te verlaten. Nou, dat waren een beetje de lijnen van Jozef en Mozes naar elkaar. Dus wat ik hier ook mee wil zeggen, je kunt vanuit het handelen van een andere persoon, en ook niet het handelen van een persoon uit de Bijbel, niet zomaar richtlijnen voor jezelf gaan halen. Mozes had kunnen denken van, ja, maar wacht eens even, dit heeft Jozef toch ook gedaan? Dus ik moet het ook zo doen. Nee, voor Mozes was er een andere roeping. Je ziet meer van dat soort voorbeelden. Bijvoorbeeld Hiskia. Hiskia die kreeg duidelijk het woord, een vermaning van de profeet Jesaja. Van nee, je moet gewoon binnen Jeruzalem blijven. Je moet je vijanden geen antwoord geven. Je moet zwijgen, stil zijn. En God die zal voor je strijden. Een paar generaties later, dan zou er een koning geweest kunnen zijn die zegt van, ja, nou moet ik dat voorbeeld van Hiskia volgen. Maar die leefde onder de tijd van Jeremia. En Jeremia zei, nee, die zei van, het is afgelopen, je moet nu de stad overgeven. Ja, dus je kunt niet zomaar zeggen, hij deed dat ook zo, dan moet ik dat ook zo doen. Ik heb er al eerder een aantal keer op gewezen, al die gelovigen in Hebreeën 11, het zijn individuen, het zijn personen. En ze hebben allemaal hun eigen roeping, hun eigen weg. En die moet je voor jezelf duidelijk krijgen, van waar sta ik? En wat de een doet, is niet een richtlijn voor wat een ander doet. We zijn wel allemaal gericht op die ene persoon, waar het in Hebreeën 12 over gaat. En daarin herkennen we elkaar en vinden we elkaar. Maar pas ervoor op om een ander te oordelen, omdat hij toevallig een andere weg wandelt dan dat jij dat doet. Want je weet zijn beweegredenen gewoon niet. En het kan best zijn dat hij of zij een bepaalde taak heeft gekregen die niet voor de hand ligt. En die weg bewandelt en waar wij dan geen zeggenschap over hebben. Dus een zaak tussen God en de persoon zelf. Ja, net als Jozef en Mozes. Nou, gaan we even kijken naar het geloof van Jozef. Er valt ontzettend veel over dat leven van Jozef te zeggen. Jozef heeft dromen gehad. Jozef die is naar Egypte verkocht. Jozef die heel trouw aan de Heere was, zodat zelfs daar in Egypte zeiden van ja, de Heere was met hem. Dat konden ze zien. Hij werd begunstigd, hij kwam uit die gevangenis. Hij kwam voor Farao te staan. De Farao had die dromen gekregen en Jozef die ging ze uitleggen. Met de hulp van de Heere. Dus als je zou zeggen over het geloof van Jozef, nou, daar valt heel wat over te zeggen. Ja, dan kun je een boek over schrijven, bij wijze van spreken. Het enige... Ja, leuk, ja. Ik heb een boekje over Jozef geschreven, dus vandaar dat er nu even gelachen wordt. Goed. Toch in Hebreeën 11, het enige wat eruit gelicht wordt, dat is dat laatste stuk. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen van Israël. En heeft bevel gegeven van zijn gebeten. Nou, eerst dat stervende. Dat is een iets ander woord voor sterven dan verder wordt gebruikt in dit hoofdstuk. Het is meer een woord wat zegt van voleindigen. Het heeft ook weer dezelfde stam als het volmaakt zijn. Dat is niet een correcte vertaling om te zeggen van ja, hij is volmaakt, zijn leven is volmaakt geworden. Of zo is het niet. Maar het heeft wel iets van voleinding. En het opvallende is dat datzelfde woord wordt gebruikt in Handelingen voor het sterven van Jacob. En ook Jacob, die zegt dan over dat sterven iets soortgelijks als Jozef, Handelingen 7. Handelingen 7, vers 15. Jacob kwam af in Egypte en stierf, hij zelf en onze vaders. En ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had voor een som geld van de zonen van Emor, de vader van Sichem. Ook Stefanus, die licht dat sterven van die aartsvaders eruit. En die zegt ook van ja, hun lichamen zijn overgebracht en in een graf gelegd wat Abraham gekocht had. En dat vindt hij kennelijk in zijn verdediging voor dat Sanhedrin, vindt Stefanus dat dus een essentieel punt om weer te geven. Door het geloof heeft Jozef sterven. Oh ja, want daar wordt voor Jacob wordt daar hetzelfde woord voor sterven gebruikt. Ja, dat die kern van voleinden heeft. En hij heeft gemeld van de uitgang, de exodus, zo staat er in het Grieks, exodos, de uitgang van de kinderen van Israël. En hij heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Dat is het geloof van Jozef. Dat is het enige wat er over het geloof van Jozef wordt gezegd. Hij ligt op zijn sterfbed. En hij geeft aan degenen die rondom hem zijn, geeft hij het bevel van zijn gebeente. Nou, wat heeft hij dan allemaal gezegd? En overigens, het is door het geloof. En we weten, geloof is door het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Dus, dat is Romeinen 10. Jozef heeft iets gehoord. Wat heeft hij gehoord? Het woord van God. En dat woord van God heeft hij geloofd. En op zijn sterfbed handelt hij daar nog naar. Nou, laten we eens kijken van wat dan... wat dat dan is. En wat dat te maken heeft met... de context van Hebreeën 11. Genesis 50 staat er bijvoorbeeld. Genesis 50. En dan het allerlaatste stukje. Jozef zei tot zijn broeders: ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. Daar staat, hij zal u bezoekende bezoeken of iets dergelijks. Er staat twee keer het woord bezoeken in het Hebreeuws. Dat is een stelfiguur wat je in het Hebreeuws heel vaak tegenkomt. Dat heet polyptoton of iets dergelijks. Waarin twee woorden elkaar versterken. En dan staat er in de Statenvertaling heel vaak zeker of gewisselijk. Ja, stervende sterven, je zult zeker sterven. Ja, hier... gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u zeker, dus gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaar en oud zijnde, en ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Genesis, dat boek heet zo naar het, de Griekse vertaling, ja, wording, dat begint met het met leven. Ja, Adam werd gevormd uit het stof der aarde, hem werd een geest gegeven en zo werd Adam tot een levende ziel. En Genesis eindigt met een kist, een doodskist. Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde, en ze balsen hem en ze legden hem in een kist in Egypte. Jozef had er ook voor kunnen kiezen om om te vragen om een groot monument voor hem te bouwen. Daar waren de Egyptenaren hartstikke goed in het bouwen van piramides. Ze staan er nog. Er had ook een piramide van Jozef kunnen staan. Terwijl de stier, want zo'n hoge positie had hij. Ja, dan had een hele hoge piramidevorm of een enorm groot grafmonument gebouwd kunnen worden. Dat heeft Jozef niet gedaan. En eigenlijk zien we hier bij Jozef hetzelfde geloof als Mozes. Hij achtte de versmaadheid van de kinderen van Israël als grotere rijkdom dan die van Egypte. En hij was tevreden met een kist. En hij zegt, alleen wel, die kist, die moet overgebracht worden naar Kanaan. Die mag je niet hier achterlaten in Egypte. Ik wil per se dat mijn gebeente wordt overgedragen als jullie straks uitgeleid worden. En dat is iets, dat was gewoon een zekerheid voor Jozef. Net als dat zegenen waar we het vorige keer over hebben van de zonen van Jacob. Dat was ook zo'n zekerheid voor Jacob. Jozef die probeerde Jacob in dat zegenen tegen te houden. Jacob deed het helemaal verkeerd volgens Jozef. En dan zegt Jacob, ja, ik weet het, mijn zoon. Ik weet wat ik aan het doen ben. En zo is hetzelfde met Jozef. Jozef die had iets gehoord van God. Hij had het geloofd en hij was er zeker van. Die zekerheid die vind je nog verder terug als de Exodus een feit wordt in Exodus 13. En dus als de uitgang van de kinderen van Israël aan de gang is. Dat zie je Exodus 13, vers 19. Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen van Israël bezworen, zeggende, God zal u voorzeker bezoeken, bezoekende zal hij u bezoeken. Voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Zie je hoe belangrijk dit was, en dit was dus vier generaties verder. Die beenderen van Jozef, die hebben gewoon staan wachten om meegenomen te worden uit Egypte. En dat was niet zomaar iets voor Jozef. Hij had de kinderen van Israël bezworen. Hij had ze een zware eed doen zweren. Ik wil dat mijn beenderen worden meegenomen naar Kanaan. Nou, wat had Jozef dan gehoord? Nou, kunnen we dat wel afleiden uit de schrift. Dan moeten we even helemaal terug naar Genesis 15. Dat is na de rechtvaardiging van Abraham, 15 vers 6. Dan wordt dat verbond, die belofte, bezegeld met een offer. En dan spreekt God tot Abraham, vers 13, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk ze zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult uw vaderen gaan, en gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Nou, hier staat iets over dat vreemd zijn van de kinderen van Israël. En dat dienen en verdrukken. Die tijd in Egypte heeft geen 400 jaar geduurd trouwens. Dat kan ook helemaal niet. Maar dan zit je hier met een probleempje. Ja, want die vier generaties in Egypte, dat is geen 400 jaar. Alleen wat is nou het probleem? Wat zie je dan in vers 13? Hoe lees je dat dan? Toen zei hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn. En dat zaad dat begint dus met Isaac. Het zaad van Abraham begint met Isaac. En dat, Isaac was nog niet geboren hier, hè? Dus pas 30 jaar later. Vreemd zal zijn in een vreemd land, in een land dat het hunne niet is. Nou, Kanaan was feitelijk een onderdeel van Egypte. Althans, dat was ook een vreemd land. Dat hebben we net ook gelezen in Hebreeën 11 trouwens, of een vorige keer. Dat zij vreemdelingen waren, ook in Kanaan. Dat het hunne niet is en ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Ik denk dat de tekst zo bedoeld is, en zoals we dat al vaker hebben gezien in de studies, dat je even haakjes moet plaatsen. En waar zet je die haakjes neer? Achter is, ja, dus die komma, als je de Statenvertaling hebt, ja, weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. Haakje openen. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken. Haakje sluiten. 400 jaar. Dus dan lees je, weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. 400 jaar. En dan die tussen die haakjes, dienen en verdrukken. En dat is niet 400 jaar, maar een kortere periode. Dus die periode in Egypte. Een andere mogelijkheid uit de moeilijkheid zie ik hier niet. Want als we dan in vers 16 het vierde geslacht zien. Nou, dat is niet het vierde geslacht vanaf Abraham. Dat is het vierde geslacht wat in Egypte was. Dat begint met Jacob. En dan de geslachten daarna. En dan daarna is Mozes. Kunnen we straks nog wel even naar kijken. Is Mozes het vierde geslacht. En Aaron en Mirjam. Als iemand een ander idee heeft voor Genesis 15 vers 13. Om die 400 jaren te plaatsen. Graag. Maar ik denk dat die 400 jaren. Of 430 jaren. Elders in de Bijbel. Begint te tellen bij Isaac. Ja, dus die was ook al een vreemdeling. Eigenlijk zegt God tegen Abraham, jij bent een vreemdeling, maar jouw zaad zal dat ook zijn, nog 400 jaar. En er zal ook nog verdrukking en vervolging komen. In elk geval was het zeker dat Jozef wist dat er een uittocht uit Egypte zou komen. En dat was een zekerheid die was doorgegeven van vader op zoon, want je leest er ook van in Genesis, 48 of 49. Want Jacob wist hier ook van. Ja, het einde van Genesis 47. Ja, Genesis 47 vanaf vers 29. Als nu de dagen van Israël naderden, dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zei tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn hoofd en doe weldadigheid en trouw aan mij. En begraaf mij toch niet in Egypte. Zie je dat? Jacob ook al. Maar dat ik bij mijn vaderen liggen, hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. En hij zei, ik zal doen naar uw woord. En hij zei, zweer mij, en hij zwoer hem, en Israël boog zich en ten hoofde van het bed. Ja, nu maak ik een foutje, nu koppel ik dit aan de uittocht uit Egypte, maar dat is natuurlijk niet zo. Jacob die werd al eerder begraven. Jacobs beenderen zijn niet meegenomen, maar ook Jacob wilde dus begraven worden in Kanaan. Maar waar zegt hij dat dan van dat hij bezocht? Toch wel een 48, dankjewel. Vers 21. Van Genesis 48, dat is eigenlijk hetgeen ik inderdaad zocht. Daarna zei Israël tot Jozef, zie, ik sterf, maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land van uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broeders, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand van de Amorieten genomen heb. Dus Jacob die zegt ook al tegen Jozef, van je zult... Jullie zullen bezocht worden door God. En hij zal u wederbrengen in het land. Dat vergde best geloof op dat moment. In de zin dat er was helemaal geen teken dat Israël ooit uit Kanaan zou of uit Egypte zou vertrekken. Ze leefden in het land Goshen. Ze hadden rijkdom, ze hadden overvloed. Waarom zou je daar weggaan? Dus er was van verdrukking en vervolging nog helemaal geen sprake. Maar toch hield Jozef zich vast aan die belofte. Van Egypte is niet ons land. Nee, wij moeten naar Kanaan. En dat heeft nu alles te maken met wat ik net zei. Genesis begon met het leven en het eindigt met een kist. De hele Bijbel is erop gericht... terug naar het leven. Terug naar Kanaan. Terug naar het paradijs. Naar Eden. Kanaan wordt ook vergeleken met Eden. Dus die kist van Jozef. Je zou zeggen dat is een einde. Maar er lag nog een belofte. Daar heb je het woord belofte weer. En die belofte die moest nog waargemaakt worden. En dat waarmaken van die belofte, dat is feitelijk de weg door Genesis terug. En dat begint met Exodus, Leviticus, Numeri. Die hebben allemaal tot doel om te laten zien dat God... dat die weg weer wordt geopend. Trouwens, daar ging Hebreeën ook helemaal over. Over die weg in het binnenste heiligdom. Nou, die vergelijkingen die zullen we later nog wel eens een keer gaan maken met tussen de tabernakel en Eden en Israël en Eden en het paradijs. Maar daarom denk ik dat de staat van Jozef, dat hij door het geloof heeft gezegd, melding heeft gemaakt of gedachten in gedachten heeft gebracht, de exodus van de kinderen van Israël. En dat zijn beenderen naar Kanaan zouden worden overgebracht. Ja, waarom? Waarom? Nou, het antwoord daarop is weer. Dat land Kanaan, dat God belooft aan Abraham, Isaac, Jacob en zijn nageslacht. Opstanding. De belofte moet nog waargemaakt worden. En opstanding is iedere keer dat antwoord ook in Hebreeën. Daar gaat het steeds ook over, die betere opstanding. En opdat zij zonder ons niet volmaakt zouden worden, het laatste vers van Hebreeën. Het gaat over, ze wisten, deze speciale belofte voor de gelovigen. Onze plaats is in Kanaan. En daar worden wij begraven. En daar zullen we opstaan uit het stof der aarde, uit het stof van het land, zou je kunnen zeggen. Jozef geloofde in de opstanding. Nou zitten er nog een paar moeilijkheden met dat graf. Dat gaat te lang worden, daar ga ik het nu niet over hebben. Waar gaan we het nog wel even over hebben? Die Exodus. Nou, ik begin eerst nog even terug naar die belofte. Want ook die belofte heeft dus iedere keer te maken met opstanding. Opvallend is dat als je je Nieuwe Testament opendoet en je gaat het Griekse woord epangelia, belofte, opzoeken in de Bijbel, dan vind je dat woord niet in de evangelisten. Die reppen met geen woord over een vervulling van de belofte. Ja, in Lucas, helemaal aan het eind van Lucas, dan zie je dat de apostelen moeten wachten op de belofte van de Vader. Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dat is die belofte. En als je dan verder doorbladert naar Handelingen, dan zie je de volgende, dus ook een boek van Lucas, Handelingen 1, vers 4. En als hij hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Het gaat weer over belofte. En die moesten ze nog verwachten. En Handelingen 2, de preek van Petrus, daar gaat het heel helemaal over die belofte. Daar gaat het over de dood en de opstanding van de Heere. En dan lees ik in vers 31. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de Hades, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, en de belofte van Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Opstanding, verkrijgen van de belofte. En wat werd er met die belofte gedaan? Christus Jezus kreeg van de Vader Heilige Geest, niet de persoon van de Heilige Geest, maar de gave van de Heilige Geest, van Lucas 24 en Handelingen 1. En die stort hij uit over dat volk Israël. Dus de levendmaking van dat volk Israël. Feitelijk kun je zeggen, hier ligt het begin van de verlossing van Israël. En de rest ligt nog in de toekomst. Hier heb je de eerstelingen. En straks zal dat volk verlost zijn en wonen, volledig wonen in dat land Kanaan. En dan zal er een opstanding zijn in Israël. En daar hoort dan een Jozef ook bij. Ja, zijn benen, zijn wezen zal weer worden opgewekt. Dat is de belofte. Ook hier staat het in de context van opstanding. En we hebben al eerder handelingen doorgenomen op het woordje opstanding. Je ziet heel vaak dat het is, belofte. Ja, dat het steeds te maken heeft met de opstanding. Dat was één. En verder die exodus. Het is best een bijzonder woordje wat Jozef hier gebruikt. Verwachtende de exodus van de kinderen van Israël. De Heer Jezus Christus gebruikt zelf dat woord uitgang voor zichzelf. En dat is best een heel belangrijk gegeven. Dat je ziet dat Israël en de Messias, dat een eenheid is. Wat van Israël gezegd wordt, dat wordt van de Messias gezegd. En wat van de Messias gezegd wordt, wordt van Israël gezegd. Dat verklaart bijvoorbeeld die tekst, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Als je in Hosea kijkt, Hosea 11, dan zie je, daar gaat het gewoon overduidelijk over het volk. Maar Matthäus die past dat toe op de Messias, als Jozef dan weer terugkomt uit Egypte met Maria en het kindje, opdat vervuld zou worden, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En zo zijn er veel meer van dat soort voorbeelden aan te halen, waarin het lijkt alsof Israël en de Messias ja, gewoon helemaal in elkaar overgaan. Nou, dat vind je ook in het woordje exodus. De exodus van het volk. Dat is de exodus vanuit het land van de dood. Egypte, van de slavernij, van de ellende. En weet er iemand waar de Heer Jezus sprak over zijn eigen exodus?
Bij de verheerlijking.
Bij de verheerlijking. Maar even naar Lucas 9. Dat staat, alleen Lucas die vermeldt dat, de andere evangelisten niet. Maar in Lucas 9... vers 28 lees ik. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En toen hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid zeiden: zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde, zagen zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde, als ze van hem afscheiden, zo zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1, voor Elia 1. Niet wetende wat hij zei. Ja, Petrus sprak weer een beetje voor zijn beurt. Maar deze Mozes en Elia, die spraken, ik maakte dus net een foutje, ik zei van dat de Heer Jezus sprak over zijn eigen uitgang, dat is niet waar, ja, dat moet opletten, ik ook dus. Het waren Mozes en Elia die spraken over zijn uitgang, zijn exodus, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Nou, waar hebben Mozes en Elia het hier over? Over de uitgang van de Heer Jezus in Jeruzalem. Ja, zo over zijn dood, over zijn sterven. Dat wordt hier een exodus genoemd. Maar een exodus is niet alleen een uittocht, het is ook een weg naar het leven. Want als Petrus ook dit woordje gebruikt, voor zich, die doet het wel van zichzelf, in zijn 2e brief... Dat doet hij in de context van die verheerlijking. 2 Petrus 1. Dus jaren, tientallen jaren later, dan schrijft Petrus die brief en het staat hem nog helder voor ogen van wat er toen is gebeurd. En hij zal ook wel een heel klein beetje gelachen hebben om zichzelf, terwijl hij dat zat te schrijven. Want hij heeft zich natuurlijk ook nog herinnerd dat hij zei van dat laten we 3 tabernakelen gaan bouwen en zo. Maar veel later is hij het allemaal gaan begrijpen. Of niet veel later. Maar wel later. In 2 Petrus 1.
Vers 18.
Ja. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel... Ja, nee, wacht even. Dat bedoel ik nog niet helemaal. Vers 15. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Dus hier heeft Petrus over zijn eigen exodus. En hij gebruikt dat in die context van de verheerlijking. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendmaken de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht heeft: deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij door de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Er werd gesproken over de uittocht, de exodus van de Heer Jezus. Maar ze zagen zijn heerlijkheid en eer. En wat is er nodig om zijn heerlijkheid en eer te kunnen zien na zijn exodus? Dat kan alleen maar zijn dat daar een opstanding uit de doden zit. Een andere mogelijkheid is er niet. En daar heeft Petrus het hier ook over. Over zijn komst in het koninkrijk. Ja. Ik wil het verhaal toch even compleet hebben. Abraham en Jacob, die hadden allemaal een graf gekocht en een stuk veld gekocht, opdat de doden daar begraven zouden worden. Ja, daarvan kun je lezen in Genesis. Ze kochten bij Sichem en bij Michpala. Er werden graven gekocht, opdat daar de aartsvaders begraven werden. Een stuk veld werd gekocht. Dus de stammen van Israël, die begroeven hun doden op het veld wat hun was toebedeeld, op hun erfdeel. Dus het begraven van de doden heeft ook alles te maken met de erfenis die zouden krijgen. Hun erfdeel in het land. En een klein voorbeeld daarvan, per profetie, is ook... Nee, laat ik eerst sorry. Is Rut. In Rut 4... Dan zie je dat dat erfdeel ook iets te maken heeft met de doden. In Rut 4, daar weten we dat Boas de losse wordt. De losse van het erfdeel van de man van Rut. Ja, van de vader, de schoonvader van Rut, Elimelech. En hij zegt in vers 10, daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorvene niet wordt uitgeroeid van zijn broeders en van de poort van zijn plaats. Gelieden zijt getuigen. Dus dat erfdeel en die gestorvene, die hebben in Israël gewoon iets met elkaar te maken. En er is een wat wonderlijke profetie in Jeremia 32. Dat is dat hoofdstuk waarin we zien dat de Galdeën liggen voor de muren van Jeruzalem. Jeruzalem staat op het punt om verwoest te worden. Jeremia zit in de kuil, net als Jozef, in een gevangenis. Hij is daar geworpen omdat hij niet zo vaderlandslievend was, althans in de ogen van het volk en van de gezaghebbers. Want Jeremia profeteerde van, jullie moeten je overgeven. Ja, het is klaar. Je moet niet meer vechten. Nou, dat is niet bepaald heldhaftig gedrag natuurlijk, maar Jeremia die was een profeet en die zei van, ja, dit is de gevolg, dit wordt het gevolg als je je nu nog verzet. En daar werd Jeremia voor gevangen gezet. Maar terwijl hij dan in die gevangenis zit, krijgt hij een profetie om een stukje land te kopen. Misschien wel aardig om nog eventjes naar te kijken. Jeremia 32. En dat heeft ook alles weer te maken met dat erfdeel. En ik denk dus ook met het begraven van de doden. Jeremia 32. Nou, ik zal het niet helemaal lezen, maar bijvoorbeeld in vers 7 zie je: zie Hanameel, de zoon van Salem, uw oom, zal tot u komen, zeggende: koop u mijn veld dat bij Anatoot is, want gij hebt het recht van lossing om te kopen. Dus kennelijk was Jeremia, die was daar, ja, net als een Boas, die had het eerste recht van lossing om dat stukje veld te kopen. En dat is een profetie, want later gebeurt dat ook. Ja, Hanameel die komt ook inderdaad tot Jeremia. En toen wist Jeremia van, dit is dus van de Heere. Het klopt. En hij koopt dat veld. Nou, waarom is dat zo dwaas? Althans, in de ogen van mensen. Nou ja, dat veld dat was helemaal niks meer waard natuurlijk. Het was echt helemaal niks meer waard. Want die Galdeën die waren de boel aan het verwoesten. En waarom zou je dat stukje land daarbij Anatoot gaan kopen, terwijl je notabene ook nog eens een keer in de gevangenis zit en je leven niet zeker bent. Maar nee, Jeremia die woog dat zilver uit En hij kocht dat veld. Nou, dat is een transactie van enorme profetische waarde. En dan moet je eigenlijk Jeremia 32 en 33 voor jezelf nog eens een keertje doorlezen. Want uiteindelijk, Jeremia bidt een gebed. En dan zegt Jeremia aan het eind van de gebed, vers 24. Zie de wallen, ze zijn gekomen aan de stad om die in te nemen en de stad is gegeven in de hand van de Chaldeeën die tegen haar strijden vanwege het zwaard en de honger en de pestilentie. En wat gij gesproken hebt is geschied en zie, gij ziet het. Ja, dus Jeremia zegt van het is allemaal uitgekomen wat u heeft geprofeteerd. Dat is gewoon een en al ellende voor Israël. Evenwel, hebt gij tot mij gezegd, heren, heren, koop u dat veld voor geld en doe het getuigen betuigen. Daar de stad in de Chaldeeën hand gegeven is. Jeremia begreep dat ook niet zo. Hij zegt, en toch heeft u dat tegen mij gezegd van doe dat. Toen geschiedde de Heere woord tot Jeremia zeggende, zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. En dat alle vlees, dat is een uitdrukking voor Israël. Zou mij dan enig ding te wonderlijk zijn? Zou er iets te wonderlijk zijn voor de Heer? En nou, wat is dat te wonderlijk? Dat is het nieuwe verbond met Israël. En dat lees je in de rest van Jeremia 32. Vers 38. Ja, ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen. Al de dagen hun ten goede, mits schades hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat is het nieuwe verbond. Dat ik van achter hen niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrees in hun hart geven, dat zij niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verbinden, dat ik hun wel doe. En ik zal hun getrouw in dat land planten. Zie je dat? Bij dat nieuwe verbond hoort dus het land. Met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heere, gelijk als ik over dit volk gebracht heb, al dit grote kwaad, al zo zal ik over hen brengen, al het goede dat ik over hen spreek. En er zullen velden gekocht worden in dit land, waarvan gij zegt het is woest, dat er geen mens nog beest in is. Het is in de Chaldeeën hand gegeven. Velden zal men voor geld, voor zilver kopen, en de brieven onderschrijven en verzegelen, en getuigen doen betuigen, in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem en in de steden van Juda en in de steden van het gebergte en in de steden van de laagte en in de steden van het zuiden. Want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heere. Dus het is niet alleen een wending van de gevangenis uit Egypte, maar het is ook een wending van de gevangenis in het laatste der dagen. En dat is hetgeen waar Abraham, Isaac, Jacob en Jozef en al die anderen naar uitzagen. Want dat zal ook de tijd worden van het nieuwe Jeruzalem. En dat zal de tijd worden waarin God met zijn volk Israël tot zijn doel zal komen. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn? Nou, voor Jozef niet. Jozef die wist, God gaat ons zeker bezoeken. Vast en zeker. Aan Mozes komen we vanavond niet meer toe, dus dat gaan we de volgende keer weer doen.